We waren de vorige keer gebleven in Genesis 31, in de geschiedenis waarbij Jacob zich ontstal aan Laban, want zo staat het er zo fraai. Hij ontstal zich, want hij ging er steels vandoor. In het geheim betekent dat, dus denk eraan als je de Statenvertaling leest. Stelen heeft te maken met in het geheim iets doen. Steal away, zingen de Engelsen dan, de Amerikaanse negers. Steal away to Jesus. Dat betekent dat je gewoon stiekem gewoon naar de Heer moet gaan. En zo is het ook, hè. Nou, daar gaat het hier ook ongeveer over, want we hebben inmiddels hopelijk gezien dat in de profetische en dus typologische betekenis van deze geschiedenis wij de opname van de gemeente herkennen. Immers het verblijf van Jacob bij Laban was een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij het gelovig overblijfsel, waarvan Jacob een type is, gevonden wordt niet zozeer bij de Joden, maar het wordt in principe gevonden bij de andere tak van de familie. Zo zit het eigenlijk, namelijk eigenlijk bij de 10 stammen. Het blijft altijd een wat moeilijk verhaal natuurlijk, maar zo is het dan toch wel. Maar hier keert Jacob terug, dat wil zeggen hij verlaat Laban en dat betekent dan dat profetisch hier sprake is van de opname van de gemeente, die ook inderdaad min of meer in het geheim gebeurt en die alles te maken heeft met verborgene dingen. Niettemin is het gevolg daarvan dat toch Jacob en Laban elkaar ontmoeten en elkaars positie leren kennen en waarderen. Want dat is precies wat het laatste gedeelte van deze geschiedenis nog verder vertelt. Namelijk dat Jacob en Laban zich verzoenen, zo heet het dan ongeveer. En bij die gelegenheid richten zij een gedenkteken op, namelijk een stapel stenen. Een hoop, heet het dan in de Statenvertaling, een hoop stenen, waarvan gezegd wordt in vers 48, deze hoop zij heden getuigen tussen mij en tussen u. Daarom noemde men zijn naam Gilead, de naam van die hoop stenen, want Gilead betekent de hoop van de getuigen. En bij hoop denk je dus aan een steenhoop. En de term Jegarsa Haduta uit vers 47 betekent volstrekt hetzelfde, maar komt uit het Aramees. De gedachte is dan dat dezelfde waarheid van toepassing is aan de ene kant op Jacob en aan de andere kant op Laban. Oftewel, aan de ene kant heeft het te maken met de positie van de gemeente, aan de andere kant heeft het te maken met de positie van de 10 stammen. Daar blijft verschil tussen, alhoewel er overeenkomst is. En daar gaat het maar om. Je moet goed bedenken dat ook als wij van mening zijn dat de gemeente in eerste instantie en in hoofdzaak gevormd wordt uit de 10 stammen van Israël, dat het toch niet wegneemt dat de 10 stammen van Israël gewoon hun aparte rol spelen in de geschiedenis als zodanig, gewoon deel uitmaken blijven van het natuurlijke Israël en daarom ook een rol zullen spelen straks rond de wederkomst van Christus wanneer Israël verzameld wordt, want dan zijn het niet meer 2 stammen, maar het zijn inderdaad 10 stammen. De gemeente is ook niet de 10 stammen van Israël, maar is daaruit genomen. Hoofdzakelijk, samen met gelovigen uit de heidenen natuurlijk. En zelfs samen met gelovigen uit de Joden, ik bedoel, dat maakt verder niks uit. Maar niettemin wordt de gemeente gezien als een hogere toepassing van, of een hogere vorm van de 10 stammen. In elk geval is het zo dat het eerstgeboorterecht wat aan de 10 stammen beloofd werd, inderdaad terechtkomt bij de gemeente, waarna koningschap en ook het hoge priesterschap trouwens, eigenlijk onder het nieuwe verbond, terechtkomt niet bij de 10 stammen, maar bij de Joden, dat wil zeggen bij 2 stammen. Bij Juda, namelijk waaruit immers de Heer Jezus zelf geboren werd en waardoor hij ook aanspraak maakt op de bekende troon. Dus 10 stammen in de gemeente is niet hetzelfde, dat is bepaald niet het geval, maar er is wel een nauwe verwantschap tussen. Het is dezelfde verwantschap als die tussen Jacob en zijn hele familie en Laban en de hele familie. Want Jacob was natuurlijk door in eerste plaats gehuwd met 2 dochters van Laban en bovendien had hij dan nog die 2 dienstmaagden, zoals het heet. Die kwamen ook bij Laban vandaan en de kinderen van Jacob waren kleinkinderen van Laban. Daar komt het op neer. En Jacob zelf was dus ook in de Bijbelse zin van het woord ook een zoon van Laban. Zoon dan in de echte betekenis, die van erfgenaam. Wij zeggen schoonzoon, maar in de Bijbel blijft dat gewoon zoon, erfgenaam van Laban. Terwijl in de andere kant natuurlijk ook net zo goed erfgenaam was van Isaac. Nou, hoe dat ook zij, deze twee komen inderdaad tot een overeenkomst, tot een verbond. En dan staat een verbond waar we later trouwens nooit meer wat van horen, hoor. Maar goed, maar dan staat er dat deze plaats heette dan Gilead, maar werd ook Mispa genoemd. En de vertaling van Mispa staat erachter in vers 49. Omdat hij zeide dat de Heere opzicht nemen tussen mij en tussen u. Dus Mispa staat voor opzicht. Eigenlijk is Mispa de aanduiding van een plaats waarvan men een ver een uitzicht heeft. Maar het verre uitzicht ontstaat met name doordat men een hoge positie inneemt. En men kijkt dus ook naar beneden. Dat is Mispa. Mispa, omdat de Heere opzicht nemen tussen mij en tussen u, wanneer wij de een van de ander zullen verborgen zijn. Dan komt het begrip verborgenheid alweer om de hoek zetten. Vele malen trouwens, eigenlijk in dit hoofdstuk. En het bevestigt alleen maar de gedachte die we hier hebben. Dan staat er zo, gij mijn dochteren beledigt en zo gij vrouwen neemt boven mijn dochteren. Niemand is bij ons, zie toe, God zal getuige zijn tussen mij en tussen u. Dat wil zeggen dat die hele relatie tussen Laban en Jacob niet een zaak is van anderen. Daarom staat er ook niemand is bij ons. Hè? Maar het is een zaak van God zelf. God zelf is degene die deze relatie tot stand gebracht heeft en ook in stand houdt. Dat is de gedachte. En verder blijft er natuurlijk een verborgen zaak, hè. Een zaak die niet openbaar is, zelfs niet eens op de normale, causale wijze bewezen kan worden, maar die wel degelijk aanwezig is omdat God het zo geregeld heeft. En ik heb het geloof ik hier ook wel vaker gezegd, ik ben geneigd te zeggen dat de grootste verborgenheid, de meest verborgen zaak in de Bijbelse waarheid, inderdaad deze waarheid is, namelijk dat de gemeente in hoofdzaak gevormd wordt uit de 10 stammen van Israël. Er staat dus, niemand is bij ons, zie toe, God zal getuige zijn tussen mij en tussen u. En dan vers 51, Laban zei voorst tot Jacob, zie daar is dezezelfde hoop, stenen, en zie daar is dit opgericht teken, dat is natuurlijk ook hetzelfde, het opgerichte teken, deze hoop stenen, het welk ik opgeworpen heb tussen mij en tussen u. Niet als afscheiding tussen die beiden natuurlijk, maar juist als de plaats van ontmoeting. Daar vinden zij elkaar en dat is natuurlijk van belang, want deze hoop stenen, het opgerichte teken, is natuurlijk toch gewoon een beeld. In de eerste plaats van de opstanding van Christus, de ene opgerichte steen uit Bethel bijvoorbeeld, hè. En als die stenen aan toegevoegd worden, dan heb ik dat eens nagevraagd bij Petrus, maar die zegt dat het een beeld is van de gemeente, onder andere. Of van Israël, dat tot geloof komt, want dat is het verhaal uit, 1 Petrus 2, waar staat dat de gelovigen als levende stenen toegevoegd worden aan die ene steen, de bekende steen, een type van Christus uiteraard. En dan, de gemeente kan dus ook beschreven worden als een hoop of een stapel stenen. En dat principe hebben we natuurlijk al eerder besproken, in verband ook met de droom van Jacob in Bethel. Want dat is precies wat hij in de droom zag. En dat is het opmerkelijke, wat Jacob in zijn droom zag, wordt hier letterlijk gevormd, dat wil zeggen een stapel stenen. Hij zal wel niet het in de hemel gereikt hebben, maar het is wel precies hetzelfde principe. Stenen die samengevoegd zijn tot één opgericht teken en in elk geval in de eerste plaats een uitbeelding van de gemeente zelf. Een hoop stenen die of door Jacob gemaakt is, of die door Laban gemaakt is. Oftewel, het is gemaakt of door de gemeente als zodanig, of het is gemaakt door de 10 stammen van Israël, maar in de praktijk bestaat er geen enkel verschil tussen. Het gaat er juist om dat het in principe één en hetzelfde is. En dus staat er weer, vers 52, dezezelfde hoop zij getuigen, en dit opgericht teken zij getuigen, dat ik tot u voorbij deze hoop niet komen zal, en dat gij tot mij voorbij deze hoop en dit opgericht teken niet komen zult ten kwade. De gedachte is dan dat in ieder geval die hoop stenen, het opgericht teken, in de eerste plaats een monument is, een getuigenis is van de eenheid tussen Jacob en Laban, en tegelijkertijd bakent het ook de grens tussen beiden af. En dat betekent ook inderdaad dat tot in lengte van jaren er verschil blijft bestaan tussen de 10 stammen van Israël en de gemeente. En dat wil ik maar zeggen. Dat blijft gewoon bestaan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook, maar daar staat hij verder los van. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Joden die tot geloof komen in onze dagen. En de Joden die straks in de toekomst tot geloof komen en het geopenbaarde koninkrijk ingaan. Daar blijft verschil tussen, omdat de Joden die nu tot geloof komen deel uitmaken van de gemeente met een hemelse roeping. En de Joden die dan tot geloof komen maken deel uit van Israël met zijn aardse roeping. Maar verder verschil is er niet, het gaat allemaal over gelovige Joden. Nou, datzelfde geldt dus ook voor gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Degenen die nu tot geloof komen, maken deel uit van de gemeente. En degenen die straks tot geloof komen, dus na de opname van de gemeente, maken gewoon deel uit van Israël. Het verschil blijft dus bestaan en daar gaat het maar om. Dat is ook wat hier min of meer wordt vastgesteld. Nou, dan staat er de God van Abraham en de God van Nahor, de God huns vaders, richtte tussen ons en Jacob's voer bij de vrezen zijn vaders Isaacs. Er wordt uitdrukkelijk gewezen dus op de familierelatie van beiden, want Jacob stamt af van Abraham en Laban stamt af van Nahor. Maar beide, namelijk Abraham en Nahor, beide zijn zonen van Terach. En God heet hier ineens de God van Terach. Of Tera staat er dan in de vertaling. Hè? Terach. De God van Abraham en de God van Nahor. Kortom, de God van hun vader. En daar is de gemeenschappelijke oorsprong van die beide lijnen. Richtte tussen ons. En zo is het met de gemeente en de 10 stammen ook. We geloven in dezelfde God. En hij is degene die ons onze positie wijst, die een positie aanwijst aan de ene kant voor de gemeente, aan de andere kant voor het 10-stammenrijk. En ze hebben een heleboel gemeenschappelijk. Het is ook dezelfde familie en toch blijft het verschil bestaan. Maar ze zijn één, één Christus en daar is Gilead, oftewel Mispa, de uitbeelding van. Nou, en over die eenheid wordt dan ook verder gesproken in de laatste verse van dit hoofdstuk. Toen slachtte Jacob een slachting. Dat heb je meestal, hè? Hij slachtte en slachting. Op dat gebergte, Mispa, het was dus inderdaad een hoge plaats, een wijds uitzicht. En hij nodigde zijn broederen om brood te eten en ze aten brood en vernachten op dat gebergte. Het eigenaardig is dat dit verschijnsel zelf, deze gebeurtenis hier, op zichzelf ook een uitbeelding is van heel de tegenwoordige bedeling. En het heeft dus dezelfde betekenis als de complete 20 jaar van Jacob bij Laban. Daar aten ze per slot van rekening ook samen brood. Waren ze ook bij elkaar enzovoorts. Maar het brood eten, wat hier genoemd wordt, zou ons in de eerste plaats moeten terugbrengen bij Genesis 14, waar Melchizedek verschijnt, de middelaar van het Nieuwe Verbond eigenlijk dus. Hè. Kortom, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Christus zelf dus eigenlijk, en hij bracht voort brood en wijn. De brood wat hier genoemd wordt, is natuurlijk gewoon een uitbeelding van leven, het leven van Christus, opstandingsleven, het leven wat door wedergeboren tot stand komt. En ze aten samen, dat brood duidt niet alleen op dat zij deel hadden aan dit leven, maar het betekent ook dat ze dat gemeenschappelijk hadden, de maaltijd. Drukt op twee verschillende manieren, namelijk leven uit. Het ene is dat men leven, namelijk voedsel, tot zich neemt, want voedsel is leven. Maar aan de andere kant, omdat men het samen doet en eet van hetzelfde brood en aan dezelfde tafel, drukt het uit gemeenschap. Maar gemeenschap is leven, het is gewoon een synoniem voor leven. Het is dus feitelijk precies hetzelfde. Vandaar dat het een goed gebruik is om de maaltijd inderdaad gemeenschappelijk aan dezelfde tafel te gebruiken. Nou, en dan staat er, ze vernachten op dat gebergte. Wel, dat is helemaal een fraai beeld, omdat de nacht de uitbeelding is van de tijd van de tegenwoordige bedeling. Niet van de bedeling als zodanig overigens, maar wel van de tijd van deze bedeling. Of meer in het algemeen, de nacht is een uitbeelding van de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat is heel eenvoudig, dat heb ik niet aan Petrus gevraagd, maar aan Johannes. Johannes spreekt erover, met name in het Johannes-evangelie natuurlijk, maar later in de brieven feitelijk ook en in openbaring. Het is namelijk zo dat bij de eerste komst van Christus verscheen het licht in de wereld. En hij zei het ook, ik ben het licht der wereld. En het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En toen zei de Heer bij gelegenheid ook dat men zou werken zolang het dag is. En van zichzelf zei hij het ook in Johannes 9. Ik werk zolang het dag is, want de nacht komt enzovoorts. Kortom, de eerste komst van Christus wordt beschreven als licht. En zo kort na kerstfeest herinneren we ons dat vermoedelijk nog wel. Zal vast wel iemand dat even voor u hebben voorgelezen. Hè? Er verscheen de morgenster. Nou ja, of de ster in het algemeen, maar in ieder geval het licht. Licht aan de hemel ook. Want daar verscheen dan het licht, want het volk wat in duisternis wandelde zou het licht zien, maar het probleem was dat het volk liever het licht niet zag. Was trouwens ook al zo toen de wet kwam, dat was ook licht. Weet u nog het gelaat van Mozes? Dan zagen ze een verlicht gelaat van Mozes en toen zeiden ze, doe toch een theedoek, wou ik zeggen, maar doe toch een deksel op uw gelaat, hè? Opdat wij niet dat licht zouden zien. Men wilde het licht niet zien. En toen de echte Mozes kwam, de profeet als Mozes dus, toen gebeurde eigenlijk precies hetzelfde, maar dan meer overdrachtelijk. Daar verscheen het licht, maar zij hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. Johannes 3. Nou ja, Johannes 1, Johannes 2, Johannes 3, Johannes 4 weet ik zo gauw niet, maar dat. Maar zo blijft dat doorgaan, hè. Dus de nacht is een beeld van de tegenwoordige bedeling. Opmerkelijk is trouwens, nu ik het er toch over heb, dat het Johannes-evangelie ook ingedeeld kan worden volgens de zeven nachten die daarin genoemd worden. Weet je nog, Nicodemus komt tot de Heer bij nacht. Dus zeven keer sprake van een nacht, omdat het licht zou verdwijnen, het licht dat uit de hemel was nedergedaald, zou terugkeren naar de hemel, naar waar dat licht vandaan kwam, en de wereld zou in duisternis achterblijven. Hetzelfde wordt trouwens ook uitgebeeld in de drie uur duisternis van de ten tijde van de kruisiging van de Heer Jezus. Vind je precies hetzelfde. Het wordt ineens duister, en drie uur later wordt het pas weer licht. Dat is ook een aanduiding van onze bedeling. Pure typologie is dat. Nou, nog meer van die dingen. Voorlopig niet, hè. Kijk, wij richten onze blik omhoog, want daar komt het licht vandaan. Maar in de wereld om ons heen is het nog steeds, of heerst zelfs nog steeds, de duisternis. En dat is dit ook, hè. Zijn vernachten op dat gebergte. Iets dergelijks vind je later ook, dat schiet me nou zo te binnen. Het heeft hier ook eigenlijk mee te maken. In Jozua, dacht ik, Jozua 3, waar Israël door de Jordaan zou trekken. Die geschiedenis kent u hoogstwaarschijnlijk, want ik haal hem nog wel eens aan. Daar wordt namelijk ook gesproken, Jozua 3, over de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Hetzelfde dus als de 20 jaren van Jacob bij Laban. Alleen heet het daar niet 20, maar 2000. Hè? Dat zijn de beroemde, beruchte 2000 ellen die genoemd worden in vers 4. Want er staat dan dat wanneer het volk door de Jordaan zou trekken, dan staat er in vers 3. En zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dus in de optocht ging de ark voorop. Die ging ook als eerste de Jordaan in. Maar er staat dan toch in vers 4 dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 el in de maat en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weten die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. En terwijl ik dat lees, denk ik dat ik het een van de vorige keren hier ook al gelezen heb, vanwege dat gisteren en eergisteren, want dat hebben we ook gelezen in Genesis 2, wat was het, Genesis 31 vers 2. Waarbij de term gisteren en eergisteren de aanduiding is van de tijd van Jacob bij Laban. En hier vinden we dat ook. En hier gaat het dan om een periode van 2000, hè? 2000 ellen. Maar als men dan op deze dag dan toch door de Jordaan trekt, dan lezen wij toch eerst in vers 1. Jozua dan maakte zich dus morgens vroeg op en ze reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls en zij vernachten al daar eer zij overtrokken. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Eerst de nacht en daarna pas gaat men het beloofde land binnen, precies met de Jordaan enzovoorts. En die nacht, voorafgaande aan de definitieve verlossing, is altijd, in elk geval, de uitbeelding van onze bedeling. Ik moet het beter zeggen, de uitbeelding van de 2000 jaren tussen de opstanding van Christus, na de 69 weken van Daniël, en de wedergeboorte en dus opstanding van Israël na de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. Nou, met deze gelegenheid in Jozua 3, namelijk in Jozua 4, richt men ook gedenktekenen op van opgestapelde stenen. Maar dat even terzijde. Dus terug naar Genesis 31, vers 54, brood eten. En zij vernachten op dat gebergte, toch op een hoge plaats, en daar gaat het maar om. Want deze 2000 jaar, zal ik dan maar zeggen, worden weliswaar uitgebeeld door de nacht, omdat de wereld in duisternis is. Maar aan de andere kant geldt voor de gelovigen dat zij een bijzonder hoge positie hebben ontvangen, zich daar bevinden, namelijk op een berg. Op het gebergte dus. En die positie kennen we heel goed, hopelijk, omdat het de positie is die de Heer Jezus zelf bij zijn eerste komst zo vaak innam. Dan werd het avond en dan trok hij zich alleen terug en dan ging hij op een berg, bovenop een berg zitten, helemaal alleen om te bidden, midden in de duisternis. En dat is dan een uitbeelding van de situatie in onze dagen, een duistere wereld, maar de gelovigen op een hoge positie. En wat Christus zelf betreft, inderdaad diezelfde hoge positie, maar bovendien als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus als degene die voor ons bidt. Dat is precies hetzelfde verhaal. Zodat alleen al vers 54 hier de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Nou goed. Vers 55 dan. Laban stond dus morgens vroeg op en kuste zijn zoon en zijn dochter en zegende hen. En Laban trok heen en keerde weder tot zijn plaats, want Laban had een andere positie dan Jacob. Zo is het met de 10 stammen van Israël. Als de gemeente is opgenomen en en dus naar de hemel is gegaan, zal ik maar zeggen, dan keert inderdaad Laban, oftewel de 10 stammen, keren dan weder naar hun plaats. Dat klopt. Weliswaar niet helemaal direct, maar het komt er toch op neer. Na de opname van de gemeente, niet onmiddellijk, maar enige jaren daarna, begint toch wel degelijk de definitieve terugverzameling van Israël, alle 12 stammen, naar Palestina. Naar het beloofde land. Ik weet wel, als je die dingen niet kent, kun je ze hier ook niet in vinden, hoor. Je kunt ze hier zeker ook niet uit bewijzen. Maar het zijn nou eenmaal hele vaste gegevens die gewoon gevonden worden in de directe uitspraken van de profetieën. En natuurlijk ook wat de gemeente betreft in de directe uitspraken in het Nieuwe Testament zelf. Maar we vinden ze hier ogenblikkelijk in terug. Dus niet moeilijk. En hetzelfde geldt trouwens ook aan de andere kant voor wat nu verder volgt in verband met Jacob. Want nou hebben we aan de ene kant in hoofdstuk 31 dat hoewel Jacob en Laban elk hun eigen positie innemen, dat zij toch met elkaar verzoend zijn, tot overeenstemming komen enzovoort, aan elkaar verbonden worden en blijven. En in het nu volgende hoofdstuk, hoofdstukken, dat zijn 32 en 33 van Genesis, vinden we precies hetzelfde, maar dan heet de andere partij niet Laban, maar Esau. En wat dat betekent is makkelijk genoeg. Esau staat natuurlijk gewoon voor de twee stammen van Israël. En Jacob blijft gewoon een type van de gemeente, daar komt het op neer. Maar het is precies hetzelfde verhaal, namelijk zij schijnen vijanden te zijn, maar zij komen toch tot elkaar en blijken zomaar ineens een verbond te sluiten. En het eind van het verhaal krijg je precies hetzelfde als aan het eind van hoofdstuk 31. Namelijk, Esau ging weer terug naar zijn plek. Lees maar even, Genesis 33, vers 16. Alzo keerde Esau die dag wederom zijn weg naar Seir toe. Daar woonde hij namelijk. De naam Seir is trouwens een variant op de naam Esau. Esau betekende immers ruig. En Seir betekent harig. En ook in het Nederlands is dat eigenlijk hetzelfde. En het land Seir heeft zijn naam ook gekregen van Esau, uiteraard. Met naar hem genoemd. Maar er staat als ook keerde Esau die dag wederom zijn weg naar Seir toe. En dat is hetzelfde als 31 vers 55. Laban trok heen en keerde weder tot zijn plaats. Aaron namelijk. En dan in 33 vers 17. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis en maakte hutten. En daarom noemde hij die naam Sukkot, de naam van die plaats Sukkot enzovoorts. Kortom, Jacob die vestte zichzelf op zijn eigen stekje. En dat staat ook al in Genesis 32 vers 1. Jacob toog ook zijn weegs en de engel van God ontmoette hem enzovoorts. Maar de geschiedenissen komen met elkaar overeen. Dat is het belangrijkste. De veronderstelde vijand wordt ineens toch een vriend. Maar ze blijven een verschillende positie innemen. Nou, dan gaan we daar maar mee verder dan. Genesis 32. Jacob toog ook zijn weegs. En de engelen Gods ontmoetten hem en zeiden: Eerde zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mens en welbehagen. Maar ik geloof dat ik nou de Bijbelse geschiedenis door elkaar gooi. Hè? Maar ik doe dat uiteraard met opzet. Want de engelen Gods ontmoetten hem. En wat zeiden ze dan? Ja, dat staat er niet bij. Wat kwamen ze dan doen? Dat staat er ook al niet bij. Er wordt verder niks over verteld. Zodat het erg geheimzinnig is wat er vermeld wordt. En dan weten we precies waar het voor staat. Dat blijkt ook. Maar ik zal eerst even doorlezen. De engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hem zag, dit is een heerleger Gods. Een leger van hemelse heerlegers uit Lucas 2. Leuk hè, zo kort na kerstfeest kan ik het allemaal gewoon zeggen. Hè? Hebben jullie dat vroeger op de kleuterschool ook uit het hoofd moeten leren, of niet? Lucas 2. Nee. En ziet, er waren herders in diezelfde landstreek zich ophouden in het veld. En dus 's nachts de wacht hielden, hadden over hun kudde. Nou goed, en er was dan een groot licht en een leger van hemelse heerlegers werd daar gezien, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemel. Dat is ook zo'n mooi verhaal trouwens, want ik weet niet of het ooit doorgedrongen is, maar die engelen daar in de hemel met hun gezang zijn gewoon een uitbeelding van de gemeente hoor. Typologisch is het gewoon de gemeente. De herders zijn is het gelovige overblijfsel van Israël, kan hem niet missen. Heb je ooit bij nagedacht welke plaats dat was? In de velden van Evra daar. Wat gebeurde daar nog meer? Ooit, vroeger. Dat hebben we nog niet besproken, dat komt nog. In Genesis 35, vers 16. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands. Een landstreek, het is bijna letterlijk de uitdrukking uit Lucas 2. Een kleine streek lands. Een strook is dat, hè? Een kleine streek lands om tot Efrat te komen. Efrata. Landstreek bij Bethlehem. Efrata. Precies dezelfde plek. En Rachel baarde. En Rachel was een herderin. En in Lucas 2 vinden we de herders op diezelfde plek. En Rachel baarde. En ze had het hart in haar baren. En dan staat er, het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, er worden altijd dezelfde woorden gesproken daar, denk ik wel eens, hè. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap, u is heden geboren, een zoon, en ze noemde zijn naam Benjamin. Het is toch hetzelfde verhaal. Er staat, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. Ze had er alleen, namelijk Jozef. Leuk, hè? Jozef. Jozef in de velden van Bethlehem, jawel, bij Efrata. En het geschiedde als haar ziel uitging, dat wil zeggen dat ze stierf, staat erachter, dat ze zijn naam noemde Benoni, zoon mijner smarten namelijk, maar zijn vader noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Of, anders vertaald, zoon van mijn laatste dagen. De laatste zoon. En daarmee de definitieve. De uiteindelijke zoon, Benjamin. Nou, wie is de uiteindelijke zoon? De laatste zoon, de definitieve zoon. Die met zoveel smarten verscheen. Die zoveel heeft moeten lijden. En wiens komst zoveel voeten in aarde had, om het maar zo te zeggen. Dat is uiteraard Christus zelf, eigenlijk. Maar in het algemeen is het zo dat deze Benjamin in beeld is van de uiteindelijke bekering van het Joodse volk, van Israël dus. maar het slaat in de eerste plaats op Christus. En dan staat er al nog, alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. Jawel. Nou, op diezelfde plek dus, later verscheen datzelfde hemelse heerleger, de uitdrukking heb ik nou maar weer even uit Genesis 32 vers 2, de engelen in de tijd, en ze prezen God, en ze doen precies wat de gemeente doet, want de gemeente is tot eer van God. Daartoe is de gemeente geroepen, heeft maar één functie, namelijk de verheerlijking van God zelf. Dus eren ze God in de hoge, in de hemelen dus, hè, en vrede op aarde en welbehagen in de mensen. We hebben alle drie gehad, in de hemel, op de aarde en in de mensen. Vrede, of eer en vrede en welbehagen. Dat is wat aangekondigd wordt door de eersteling normaal gesproken, uiteraard. Dat is dan de gemeente. Het hemelse heerleger, dat is inderdaad een uitbeelding van de gemeente. En dat is hier natuurlijk ook zo. En de herders in Bethlehemsvelden is een uitbeelding van het gelovige overblijfsel van Israël. De gelovige leidslieden vooral van Israël. En de kudde is Israël al zodanig, heel gemakkelijk, hè. En heb ik het nog niet eens gehad over wat er nog eens meer gebeurde daar in de velden van Efrata. Want daar liepen Rut en Boaz elkaar tegen het lijf en er werd uiteindelijk David uitgeboren. Precies hetzelfde. Het is de streek land namelijk die gelost had moeten worden, die gelost moest worden, die in vreemde handen terecht was gekomen. Sterker nog, die in handen was gekomen van een andere tak van de familie enzovoorts, want dat zit er allemaal achter enzovoorts. En die gelost moest worden, dat gebeurde ook inderdaad enzovoorts. Hè? Nou, precies dezelfde gedachtegang. En ook uiteindelijk de geboorte dan van een zoon. De knecht Gods, weet je weer. Naam wil me niet meer te binnen schieten. Nou, hoe heette de zoon van Boaz en Rut? De zoon van Boaz en Rut. En dan ben ik een beetje nakend. Obed Edom. Dat was hem toch of niet? Nee, Obed. Nee, Obed gewoon. Obed was het. Hè? Ja, je hebt gelijk, ja, geloof ik. Hè? Obed en dan Izzy, geloof ik. En dan David. Dacht ik. Nou, zoek het maar eens na. Doet er nou niet toe. Maar daar komt die familie vandaan. Die koninklijke familie. Allemaal vanuit diezelfde plek. Dus er was wel wat mee, wilde ik maar zeggen. Dus is mijn vraag, dezelfde plek waar Rachel stierf, waar Benjamin geboren werd, werd later de Heer Jezus geboren. Nou goed. Terug naar Genesis 32. De engelen gods, ontmoeten hem. Wie het zijn weten wij niet en daarom weten we wat het is. Het is verborgen, dus zal de gemeente wel wezen. Dat klopt natuurlijk precies, hè. En dat blijkt ook, want er staat, Jacob zeide, met dat hij aan zag, dit is een heerleger gods. En hij noemde daarna diezelfde plaats Mahanaim. En het leuke is dat er even niet bij staat wat dat nou weer betekent. Zodat het ook verborgen is. Maar de betekenis is een dubbele menigte. Het is eigenlijk Mahanaim. Er staat een G tussen, Mahanaim. En dat betekent een dubbele menigte. En waar slaat dat op? Waarom een dubbele menigte? Vanwege het eerstgeboorterecht natuurlijk weer van de gemeente. De dubbele zegen. De dubbele zegen die voor de eerstgeborene altijd bestemd is. En de term dubbele menigte wordt dus wel gegeven als naam gegeven aan die plaats. Maar het is de aanduiding natuurlijk van die engelen gods. Een dubbele menigte. Nou, en dan komt Jacob op een idee. Dan ziet hij die engelen, een beeld van de gemeentelijke situatie natuurlijk. En dan gaan we verder. Dan staat Jacob zond bode uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder. Dan heb je er ook twee, de tweelingbroeder, was ook al dubbel dus. Maar goed, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En Esau, Seir en Edom zijn gewoon drie synoniemen eigenlijk, hè, de aanduiding van dezelfde man. En er staat er hij geboden zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, want het was een oudere broer, tot mijn heer, tot Esau, zo zegt Jacob, uw knecht, want hij was de jongere, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban, ome Laban dus, hè, gewoon bij Laban, heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn Heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. Hij doet een beroep op genade. En de bedoeling is dus dat zij weer tot eenheid komen, tot verzoening. En dan staat er, en de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau, en ook trekt hij u tegemoet. Dat wil zeggen, Jacob trok Esau tegemoet, maar Esau trok ook Jacob tegemoet. Van beide kanten kwamen ze naar elkaar toe. En 400 mannen met hem. 400, maar 4 in het algemeen, staat voor de zienlijke dingen. 4, 40, 400. En dat klopt natuurlijk precies, want Esau, de ruige, de harige, staat voor de zienlijke dingen. En in het algemeen en in het bijzonder natuurlijk voor het natuurlijke Israël. Maar aangezien Esau hier heel iemand anders is dan Laban, die in dezelfde geschiedenis ook voorkomt, staat Esau dus niet zozeer voor Israël in het algemeen, maar in het bijzonder voor de twee stammen. Omdat Laban immers in het bijzonder staat voor de 10 stammen. Van beide kun je zeggen, het is het natuurlijke Israël, maar als de beide samen in de geschiedenis voorkomen, dan moet je ze uit elkaar houden. Laban staat dan voor de 10 stammen van het natuurlijke Israël en Esau voor de 2 stammen van het natuurlijke Israël. Dat is een gegeven wat later in de Bijbel ook nog gebruikt wordt, daar heb je vanavond niks aan denk ik, maar ik zeg het er toch maar bij. Want later blijkt dat in de schrift nogal eens over Edom gesproken wordt, over het volk Edom. Over zegeningen van Edom, maar meestal andersom. Meestal gaat het om een vloek over Edom. Terwijl uit alles blijkt dat het niet slechts gaat om Edom, maar inderdaad om het Joodse volk. Hoewel het Edom genoemd wordt. Maar het gaat dan toch over het Joodse volk. Het natuurlijk is al in ieder geval het tweestammenrijk. En dat kan, omdat als het Joodse volk niet gelooft, dan is het alleen maar het natuurlijke volk. En dan staat het niet gelijk met Jacob, maar dan staat het gelijk met Esau. En dat hebben we natuurlijk al eerder gezien, want hetzelfde principe geldt ook voor, geïllustreerd in Isaac en Ismaël. Dan blijkt ook precies hetzelfde, dat er wordt over Ismaël gesproken, maar in wezen wordt het natuurlijke Israël, dus gewoon het Joodse volk zeg maar, bedoeld. Nou. Dus hij trekt u tegemoet, 400 mannen met hem, dat is vers 6. En 400 staat inderdaad voor de aardse dingen. En dan staat er, toen vreesde Jacob zeer, en hij was bang, en hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen en de runderen en de kemels in 2 heren. En dat is nou het aardige, die 2 heren, die 2 ik wil zeggen, als een vee en de hele familie werd in 2 verdeeld. En daarmee wordt toch het eerstgeboorterecht weer benadrukt. Het dubbele deel. En het komt overeen met dat Machanaim uit vers 2. Dat sloeg dan weliswaar op die engelen gods die hij zag. Misschien heeft hij 2 groepen van engelen gezien aan de hemel, zo weet je veel. Maar beneden zet hij het ook in 2. Al die dingen spreken over precies hetzelfde, namelijk het eerstgeboorterecht. Want bedenk dat Jacob, ik zeg het nog een keer, omdat het moeilijk is, Jacob is een type van het gelovig overblijfsel uit Israël in het algemeen, alle 12 stammen van mijn part. Maar in onze dagen is dat dan dus de gemeente. In de toekomst niet meer. In de toekomst gaat het dan wel degelijk over gelovigen uit de Joden en uit de 10 stammen en zelfs uiteindelijk zelfs over gelovigen uit de heidenen enzovoorts. Maar dat is pas in een volgende bedeling het geval. Hè? Maar het gaat om de geschiedenis van dat gelovig overblijfsel. En als achtergrond vind je hier dan de situatie van de gemeente. Maar die is nu voltooid, min of meer. En nu gaat het erom dat deze dingen alsnog worden toegepast op het Joodse volk als zodanig. En dus komt Jacob alsnog tot Esau. Dat begrijpt u toch? Hè? Kijk, als later in de toekomst het volk Israël op aarde, zeg maar dan het Joodse volk, alsnog de beloofde zegeningen ontvangt, dan is dat omdat dat volk als zodanig het gelovig overblijfsel geworden is. Esau is ineens Jacob geworden. Andere manier om hetzelfde te zeggen is, Jacob is Israël geworden. Maar ik weet dat het verwarrend werkt, maar het gaat erom dat die principes herhaald worden. We spreken over natuurlijke Israël. Wel, in de toekomst is dat natuurlijke Israël tot geloof gekomen. En degenen die niet tot geloof kwamen, zijn er domweg niet meer. Dus je hebt een gelovig Israël, zodat die beginselen, en het zijn echt principes, hè, die beginselen die door Jacob en die door Esau worden voorgesteld, zijn niet meer verschillend, maar zijn tot elkaar gekomen, worden gevonden in één en hetzelfde volk. Wij spreken bijvoorbeeld in onze dagen over een geestelijk Israël en bedoelen dan de gemeente. De woorden zijn tot veel misverstand aanleiding geweest, helaas, maar niettemin is het Bijbels. Om de gemeente aan te duiden als een geestelijk Israël. Israël op in een geestelijke betekenis van de term, een Israël op een hoger niveau. En ter onderscheiding spreken we over het natuurlijke Israël, en dat bedoelen we in het algemeen daarmee het Joodse volk. Maar in de toekomst is er geen verschil tussen een geestelijk Israël en een natuurlijk Israël, omdat het natuurlijke Israël inderdaad geestelijk geworden is. Het is tot geloof gekomen. En dat is de eenheid van Jacob en Esau. Een tijd lang gaat het de verschillende weg, maar op een gegeven moment komt het tot elkaar. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de situatie van Jacob en Laban. Een tijd lang is er verschil, maar uiteindelijk wordt gewezen op de overeenkomst en wordt gezien. Er wordt nadruk gelegd op de gemeenschappelijke belangen, de gemeenschappelijke zegeningen die men ontvangen heeft. Ik weet, het is allemaal abstract, maar ja, je moet het toch ooit een keer leren, hè? Goed, dan gaan we weer verder. Hij verdeelt dus de toestand in twee heren. Het eigenaardige is, heer, in het Nederlands woord heer staat voor menigte. Het eigenaardige is dat datzelfde woord, ik heb van etymologie helaas niet zoveel verstand, maar het eigenaardige is dat hetzelfde woord heer, ook met EI, hè, in het Engels de betekenis heeft van een erfenis. Of een erfgenaam, maar zoiets woorden van gelijke strekking. Zodat je daar bij twee heren denkt aan twee menigten in het Nederlands, maar bij een Engelsman zou daarbij denken aan twee erfenissen. Maar het komt op hetzelfde neer. Die menigte die men bezit, is immers de erfenis. Een dubbele erfenis in dit geval dus. Een dubbel deel eerstgeboorterecht dus. Want hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. Dan moet je eens opletten wat een mooi principe dat is. Er zijn dus, de erfenis is in tweeën verdeeld. En als het één vernietigd zou worden, zou er altijd het andere nog zijn. Nou, daar gaan we even hoor. Nou, hebben we de geschiedenis van Israël, hè? De geschiedenis van Israël, van het koninkrijk van Israël. Onder David, onder Salomo, en daarna komt er oneenigheid, strijdsituatie. Het volk wordt verdeeld in tweeën, namelijk het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, heb je twee heren. Waarom? Opdat als in de toekomst Israël de Messias zou afwijzen en Israël dus daarom geslagen zou worden, er altijd dat andere deel van Israël nog zou zijn. Zodat dat zou overblijven en zodat aan hen de zegeningen, dan de beloofde zegeningen, dan toch gegeven zouden kunnen worden. En dat is een heel ander verhaal, hè, dan het traditionele, ook nieuwtestamentische verhaal over de roeping van de gemeente. Kijk, het verhaal van de roeping van de gemeente is in het Nieuwe Testament. Wel, de zaligheid werd aangeboden aan de Joden. Maar ja, de Joden hebben het niet gewild. Toen is de zaligheid dus maar gegaan naar de heidenen. En zo is het ook gebeurd natuurlijk, staat uitgebreid in handelingen met name enzovoort, een Romeinenbrief, nog een paar schriftplaatsen, een kleinere gedeelte. Maar hetzelfde verhaal kan ook al anders verteld worden, en, want er is een kortsluiting tussen, dat is namelijk, Israël werd verdeeld in tweeën, één deel werd stiekem opzij gezet, veranderde zelfs van naam, niemand kan het meer terugvinden, officieel niet. Niet aantoonbaar, identiteit kwijtgeraakt. Het is er wel, natuurlijk is het er wel. Maar een beetje vaag, een beetje verborgen. En het deel van Israël wat overbleef, was het tweestammenrijk, het Joodse volk namelijk. En aan hen verscheen de Messias. Hij openbaarde zich aan hen, maar de Joden wilden hem niet. En dus kwam er een oordeel over het Joodse volk, in die zin dat het verstrooid werd, uit het land gezet werd enzovoorts. En van Ammi, mijn volk, werd het tot Lo-Ammi. En wat deed God dus toen? Nou ja, het ene deel van de menigte is dan weliswaar is verkeerd gegaan. Is geslagen geworden. Dan neem ik gewoon het andere deel ervan. Maar ja, dat was in het geheim. Dat was ergens verborgen, dat was weg. Maar dat werd genomen en daaruit werd de gemeente geformeerd. Dat wil zeggen, de bedoeling van het Joodse volk was uiteraard ook dat ze tot geloof zouden komen. En dat degenen die niet tot geloof zouden komen, inderdaad gedood zouden worden. Zodat uiteindelijk alle Joden in hun totaliteit dat volk van God zouden zijn. Dat was de bedoeling. Nou, het is met de Joden helemaal niet gebeurd. Ze zijn maar enkel uit tot geloof gekomen, een minderheid. En wat er nou gebeurd is dat uit het andere deel van Israël precies hetzelfde gebeurt. Namelijk, de bedoeling is dat daaruit, uit die 10 stammen, de gemeente gevormd wordt. Alleen, dat gebeurt in het geheim. Want ja, het andere deel van was nou eenmaal verstopt geworden. En dus in het geheim, en dat is een term die volledig past in onze bedeling natuurlijk, die van het geheimenist. Kennen jullie? Het geheimenist. Nou, maar die van de verborgenheid dus, hè. In die bedeling wordt inderdaad uit dat verborgen deel van Israël alsnog een volk van God geroepen. En het heet dan in het Nieuwe Testament gewoon uit de heidenen. Dat maakt verder niet uit. Maar gezien vanuit de geschiedenis van Israël en van God uitgezien, ligt het iets anders. Het waren wel heidenen. Ja, maar die heidenen bleken de erfgenamen en afstammelingen te zijn van de 10 stammen van Israël. Zo is het gegaan. En die vormen de gemeente, dat is wat hier geïllustreerd wordt, in deze gedachte die Jacob naar voren brengt. Het opmerkelijk is bovendien dat deze hele verdeling van de bezittingen van Jacob in tweeën, dat het verder in het verhaal helemaal niet een rol speelt. Het ene deel wordt niet geslagen, enzovoort. Er gebeurt verder niks mee. Maar de gedachte die daarachter, die toch naar voren gebracht wordt, dat is er een die wel degelijk in de geschiedenis van Israël ontwikkeld wordt. Israël, de erfenis van Jacob, dus het volk Israël, wordt in tweeën verdeeld, inderdaad, met de gedachte van als het ene deel, namelijk het Joodse volk, geslagen wordt, dan zal het andere deel nog ontkomen. En zo is het ook. En zo wordt in onze dagen de gemeente gevormd. Jacob in Genesis 32 vers 8 verstrekkende gevolgen heeft in de latere geschiedenis van Israël. De hele heilsgeschiedenis. Namelijk, indien Ezer op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. En let nou even op het begrip ontkomen. Dat zijn allemaal moeilijke dingen om gauw uit te leggen. Maar dat begrip ontkomen is synoniem met het begrip het overblijfsel. Ik heb de woorden niet in mijn hoofd zo. Ik voer het te ver om dat nou allemaal te vertellen. Maar de Bijbel kent 4 verschillende termen voor dat principe. De ontkomenen. De overgeblevenen. Het overblijfsel. En dat is gewoonlijk de aanduiding van degene die niet in het oordeel komen, maar behouden worden. En het is een thema wat heel treffend geïllustreerd wordt ook in, of toegepast wordt in Johannes 3. Waar staat wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. Precies hetzelfde principe, de gelovigen zijn degene die ontkomen. En uiteindelijk, dat blijft natuurlijk zo, als een algemeen principe. Wat we in Genesis al eerder gezien hebben, denk maar aan de geschiedenis van Noach. En gelovigen ontkwamen aan het oordeel. En de geschiedenis van Lot, gelovigen ontkwamen aan het oordeel over Sodom. Dat begrip wordt hier gebruikt. Langzamerhand moet je, vooral in Genesis, leren de betekenis van de diverse uitdrukkingen. Ik weet wel, ik kan het niet in een paar woorden, in een paar zinnen uitleggen. En illustreren, dat neemt veel tijd en die tijd neem ik niet. Maar hier in Genesis worden Bijbelse begrippen toegepast voor het eerst. En er wordt inhoud gegeven aan bepaalde uitdrukkingen. En die betekenis, die inhoud van die uitdrukking blijft de hele Bijbel door gelden. En vandaar dan ook dat een van de principes is bij bestudering van de Bijbel. Dat als je niet weet wat een bepaalde term betekent, dan zoek je op waar het voor het eerst voorkomt. En 9 van de 10 keer komt het een uitdrukking het eerst voor in Genesis. En daar blijkt dan de echte wezenlijke betekenis. Het wordt dan een bijna taalstudie natuurlijk, dat weet ik wel. Maar niettemin is dat van belang. Nou, hier vind je ontkomenen. Zo zal het overgeblevene heer ontkomen. Ik had het nog niet eens gezien, maar de uitdrukking staat er dus 2 keer. Hè? Overgeblevene zal ontkomen. Maar beide uitdrukkingen betekenen feitelijk precies hetzelfde. Al hebben ze een wat verschillende gevoelswaarden natuurlijk. Want overblijven is een betrekkelijk neutrale term, maar ontkomen wil zeggen dat men overgebleven is uit strijd. Men heeft kunnen vluchten. Men is iets ontvlucht. Nou, dan maar naar vers 9. Voort zeide Jacob, o God mijns vaders Abrahams en God mijns vaders Isaacs. En dan noemt hij die God bij de naam, o Jehovah, o Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maatschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heren geworden. Hij zegt dat, nu zeg ik met eigen woorden, hij zegt dus dat al wat hij ontvangen heeft, heeft hij ontvangen uit genade. Ik ben minder, zegt hij, ik ben geringer dan al deze weldadigheden. Hij had het niet verdiend, maar heeft het toch gekregen. En hij zegt, ik had toen ik over de Jordaan ging, oftewel bij Isaac vandaan ging, hè, toen had ik alleen maar een staf. En nu ik terugkeer, ben ik tot twee menigten geworden. En dat is het leuke, want de staf is een uitbeelding van de opstanding van Christus. De opstanding in het algemeen, dat heb ik al eens uitgelegd, hoop ik. Hè? Nee? De staf. Het beeld van de opstanding. Nou, ja, je ziet wel, er zit iemand te grinniken. Ik kan je gezicht zien dat je... Maar jij zou wel op een bandje gehoord hebben, zeker, hè? Ja. Een staf is een roede, is een stok, kortom, is een vallus en is een beeld van opstanding, dus van nieuw leven. Vroeger, sneller heb ik het nog nooit gezegd. En ik heb het allemaal even nagevraagd bij Mozes en Aaron, die allebei zo'n staf hadden en die er de meest vreemde dingen mee konden doen, hè? Wonderen en tekenen en verlossingen brengen enzovoort. Maar het is een beeld van opstanding gewoon. Vruchtbaarheid. Opstanding dus. Wel, het enige wat hij had was die opstanding. Dat is een beeld van wedergeboorte. En het resultaat ervan is deze twee heren, deze dubbele menigte. Want dat is het dan eigenlijk. Je zou gerust de term Machanaim uit vers 2 hierop van toepassing kunnen brengen. Hij had eerst niks, maar uit de overvloedige rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig is geweest. U herkent de uitdrukking hopelijk uit Efeze 2. Is hij geworden tot een dubbele erfenis. En dus spreekt het weer over het eerstgeboorterecht enzovoort. Een dubbele zegen. Nou, en dan is hij vertelt het heel geraffineerd naar de mens gesproken. Maar aan de andere kant op bijzonder logische wijze. Hij zegt namelijk tot de Heer. Wel, ik was niks, maar u hebt mij uit de rijkdom van uw genade al deze dingen gegeven. U zult nog een ding moeten doen. Namelijk, ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand. Want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Kortom, dat de hele familie zou worden uitgeroeid, daar komt het op neer. En wat heeft het dan voor zin om mij al deze zegeningen te geven als u me nou laat omkomen, doordat mijn broer me zal doodslaan? En in de Bijbel wordt men nogal eens door de broeder doodgeslagen. Het zou niet voor het eerst zijn in Genesis, bedoel ik maar, hè? Want in de praktijk gebeurt het nogal eens. Maar hier doet hij een beroep op de genade van God om inderdaad aan de hand van Esau te ontkomen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal u zaad stellen als het zand der zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. In het algemeen is het zo dat een gebed tot God in de eerste plaats moet zijn een beroep doen op de beloften die God gedaan heeft. Zoek het maar eens na in de Bijbel. Overal waar gebeden wordt en waar wij een gebed afgedrukt vinden, blijkt dat zo te zijn. Nou, overal. Maar in het algemeen is dat zo namelijk dat de bidder dan een beroep doet op wat God zelf al gesproken had. Dat wil zeggen dat als we bepaalde maatstaven aanleggen, dan zouden we geneigd zijn te denken dat het gebed overbodig is. Nou, God heeft het toch beloofd, dus je zal het wel doen, hoef je niet om te vragen, dat doet hij wel. En toch ligt het zo niet helemaal. De gedachte is namelijk, en ik vind het aardig om dat naar aanleiding van deze geschiedenis te kunnen uitleggen. De gedachte is namelijk niet in de eerste plaats dat men God bepaalde dingen vraagt omdat men er anders aan twijfelt of men het wel krijgen zal. Dat is niet zo. Men bidt om dingen die God beloofd heeft te zullen geven. Wel, is dat gebed dan een uitdrukking van ongeloof? Nee, want anders zou niet die belofte Gods aangehaald worden. Integendeel, men gelooft dat God het gezegd heeft en men houdt God daaraan. Waarom vraagt men er dan om? Niet moeilijk hoor. Gewoon uit de eigen onzekerheid. Vanwege de bedreigende situatie waarin men verkeert. Dus gewoon een emotionele aangelegenheid, een gevoelsmatige aangelegenheid. Men zit in nood. God heeft al gezegd, maar ik sta er maar tegenover. En wat doe je dan? Praten met degene die gezegd heeft dat hij je zou helpen. Zoek je toch steun? Kruip je toch bij elkaar enzovoorts, hè? Zo gaat het dan toch? Dat is geen kwestie van ongeloof of zoiets. Het is ook niet te vragen om dingen die God helemaal niet beloofd heeft. Dat moet je eigenlijk helemaal nooit doen. Als het er helemaal om gaat, hè. Maar het inderdaad is een beroep doen op Gods beloften. Dat gebeurt vrijwel altijd. Denk met name ook aan het gebed van Daniel in Daniel 9. Vers 1 tot en met 23 ongeveer. Hè? Ja. Een heel lang gebed waarbij gewoon God herinnerd wordt als het ware aan zijn woord. En dat gebeurt hier ook. Nou, dat deed hij dus. Ik zal gewisselijk bij u wel doen, ik zal u zaad stellen als zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Had God gezegd, en Jacob zegt, dan kunt u me hier niet om laten komen met de hele familie, want er komt er van uw belofte niks terecht, u zult me moeten helpen. En daar had hij kennelijk wel vertrouwen in. Maar hij had behoefte kennelijk om dat ook inderdaad tot God uit te spreken. Zijn aanhankelijkheid te betuigen en bovendien zijn afhankelijkheid te betuigen ook. Zijn beide. Hè? Nou, en hij vernachtte al daar, nou daar hoef ik niks meer over te zeggen, dat kennen we langzamerhand. Hè? Hij vernachtte al daar diezelfde nacht. En hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Esau, zijn broeder. Dat wil zeggen, van zijn bezittingen nam hij een deel af. Wat hij aan Esau zou geven. Zodat Esau deel zou krijgen aan de bezittingen van Jacob. Zodat ze één zouden worden. Want dat is de rituele betekenis eigenlijk. Ik gebruik met opzet dat woord hoor. De rituele betekenis van een gift, van een gave. Bij allerlei ontmoetingen worden gaven, geschenken uitgewisseld. Niet omdat men denkt dat de ander iets tekort komt, maar vanwege het ritueel. Vanwege de symbolische betekenis daarvan namelijk. Opdat men iets gemeenschappelijks zou hebben. Opdat men gemeenschappelijke bezittingen zou hebben. Dat is de zin van het geven van geschenken aan elkaar. Er wordt de verbondenheid mee uitgedrukt. En dat gebeurt hier ook. 225 bokken, dat wil zeggen 200 vrouwtjes en 20 mannetjes, 10 op 1, moet er niet aan denken, maar vooruit. 200 ooien en 20 rammen, dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk, hè? 200 vrouwtjes en 20 mannetjes. 30 zogende kamelinnen, vrouwtjes kamelen. Kent u waarschijnlijk wel, zijn die bezig met die twee bulten, hè? Zo. Maar goed. De 30 zogende kemelinnen met haar veulens, dat zijn dan 60 beesten. Ik moet het altijd twee keer overlezen als ik die dieren tel hier, want de eerste keer tel ik er altijd 30 te weinig. Hè? 30 zogende kemelinnen met haar nog eens 30 veulens. Ik wist niet dat het jong van een kameel ook een veulen heette, maar blijkbaar wel. 40 koeien en 10 varren. Dat zijn dan stieren, hè? Eigenlijk, jonge stieren. 40 koeien en 10 varren. 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. Daar kun je lang over doorpraten, over de getallen, ook over deze getalsverhoudingen. Dat doe ik niet, want het heeft met het verhaal zelf weinig te maken, maar wel met vaste principiële, bijbelse, symbolische waarheden. Nou, ik erg in de getallensymboliek. We vinden het niet zo nuttig om erop in te gaan. Maar allerlei vaste verhoudingen worden daarin uitgedrukt. Dat overigens kamelen, dat dat er 30 zijn, dat ligt ook heel voor de hand trouwens. Want een kameel is een gimel en een gimel is een 3. Hè? Moet wel zo, 30. En omdat een 3 een dubbele is, altijd, er hoort altijd nog wat bij. Een 3 is altijd een dubbeldeel, ook altijd. Hè? Daarom zijn het dus 30 kemelinnen met haar veulens. En die worden niet apart geteld. Dat is bijna vanzelfsprekend. 30 kemelinnen, ja, daar horen die veulens bij. Hè? Dus zijn er, dan, er wordt 30 genoemd, met zijn er 60. Zie je, het beantwoordt allemaal aan wetmatigheden met betrekking tot de getalsymboliek. En de verhouding 40 koeien 10 varen is ook zoiets. 4 op 1 is het dan. Hè? 1 tegenover 4. Dat is dezelfde verhouding als de verhouding tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens en dat soort dingen meer. Maar ik ga er allemaal niet op in. Ik noem het alleen maar even om even te laten zien dat er al die wetmatigheden hierin gebouwd zitten. Het enige wat ik nog wel even noem is dat als je ze netjes bij elkaar optelt, zijn het 580 beesten. Dieren. 580. Dat is een getal wat in de Bijbel letterlijk, geloof ik, nooit genoemd wordt. Maar wat wel genoemd wordt door dit soort optellingen. En wat je ook, het is natuurlijk ook een getal wat je tegenkomt in de getalswaarde van, diverse woorden enzovoorts. Het aardige van die 580 of 58, want het is eigenlijk hetzelfde, is dat het op twee verschillende manieren een uitbeelding is van de nieuwe schepping. En in de nieuwe schepping is alles één, is God alles en in allen, zodat 580 altijd te maken heeft met eenwording. Maar in een nieuwe schepping. En het verband tussen 8 en 50, want dat getal is het eigenlijk dan, hè, is heel gemakkelijk. Want 8 is 1 meer dan 7. En 50 is 1 meer dan 7 kwadraat. 7 maal 7. En op beide manieren zijn dus zowel de 8 als de 50 een beeld van een nieuwe schepping. Dat komt na de 7. 7 is een beeld van deze tegenwoordige wereld, ontwikkeling van deze wereld. 7 staat in het algemeen voor het volkomen heilsplan van God, volkomen verlossingswerk. Wel, als dat verlossingswerk compleet is, dan verschijnt daar een nieuwe schepping, een van eenheid. Kortom, na de 7 verschijnt de 8. Denk maar aan de 8e dag ook, hè. De dag van de opstanding, dat is een beeld van de nieuwe schepping. Oftewel, als de 7 zijn loop gehad heeft, dan kun je ook zeggen met 7 maal 7, hè? Dat is immers een 7 die vervuld geworden is. Na 49 dus komt de 50, en de 50 kennen we weer, met name uit het jubeljaar of zo. Hè? Maar 50 staat ook voor een nieuwe schepping. Iets andere manier dan de 8, maar nou ja, dat ga ik maar niet op in. Een nieuwe schepping, dus eenheid. En dat drukt zich hieruit. Een mooi voorbeeld vind ik trouwens van de 58. De berg Nebo, waar vanaf Mozes het beloofde land overziet. Hij kijkt over de Jordaan heen en ziet het beloofde land liggen. Van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. En Nebo schrijf je met een 50, een 2 en een 6. Dus dat is 58, heeft de getalswaarde van 58. Hij klimt dus op de 58. En wat ziet hij? Wel, hij kijkt over de Jordaan heen, zou ik maar zeggen, over de jongste dag heen. Dat is het uiteindelijk, hè. Hij kijkt naar een verloste wereld, een nieuwe schepping enzovoorts. Dat is het, hè. Nou. Enzovoorts. Een andere keer dan, natuurlijk. Ja. Dat is een hele aparte studie. Ik vind het ook niet zo nuttig om er echt diep op in te gaan. Maar goed, 580 dan als beeld van een nieuwe schepping, als beeld van gemeenschap, eenwording enzovoorts. Er staat dus dat hij deze 580 beesten in vers 16 gaf in de hand zijn knechten, elke kudde bijzonder. Dat wil zeggen al die 200 geiten, 20 bokken apart, de 200 ooien en 20 rammen apart, die kudden dus in het bijzonder. Netjes apart. En hij zeide tot zijn knechten: gaat gij lieden door, voor, gaat gij lieden verder, betekent het dan, hè? Gaan jullie verder, voor mijn aangezicht, dus voor ons uit, en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde, wil zeggen, zij moesten vooruit en Jacob bleef achter. Er moest afstand tussen zijn. Stel ruimte tussen kudde en tussen kudde. Die ruimte, ja, er staat ruimte in de vertaling, maar in het Hebreeuws staat er geest. Ruach. Dat is ruimte, hoor. Het is heus geen verkeerde vertaling. Echt niet. Maar, hè? Geest is immers ruimte of inhoud. En daarmee dus ook eventueel zelfs afstand. Maar er moest ruimte tussen zijn. En ik hoop dat je uit die dingen ook. Dat je ook het verband ziet met de ruimte die genoemd wordt in Joshua 3, waar we net even waren. Hè? Voordat Jacob en Ezel elkaar ontmoeten, moet eerst die ruimte gepasseerd worden. En die ruimte, die afstand, hè, was die van die 2000 el in Joshua 3. Hier staat er niet bij wat het is, maar het is wel geest. En het is de aanduiding van onze tegenwoordige bedeling. Daar gaan we weer, precies hetzelfde verhaal. En dat is een bedeling van geest, een bediening des geestes, zoals het zo mooi heet in 2 Korinthe 3. Precies dezelfde waarheid vinden we dus vele malen hier herhaald. Nou, stelt ruimte tussen kudde en kudde. En een gebod den eerste zeggende, wanneer Ezau, mijn broeder, u ontmoeten, zal en u vragen, wiens, oftewel, van wie zijt gij en waarheen gaat gij? En wiens zijn deze dieren natuurlijk, wiens zijn deze voor uw aangezicht? Zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau. En zie, hij zelf is ook achter ons, die komt pas later. Ik denk dat het hele verhaal een uitbeelding is inderdaad van eerst de eerste komst van Christus, maar daarna het definitieve. Namelijk, eerst komt er iets vooruit, aankondiging van het een en ander, maar Jacob zelf kwam pas later. En de tussenruimte is inderdaad geest, oftewel onze tegenwoordige bedeling. Daar laten we het eerst even bij, want ik denk dat het hoog tijd is voor de pauze. We waren gebleven in Genesis 32, waar een speciale kudde vooruitgezonden werd. Althans in delen, maar niettemin een kudde van die 580 beesten. En daarbij zou gezegd moeten worden, dit is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau. En zie, hij zelf is ook achter ons. Dat wil zeggen dat de komst van Jacob wordt aangekondigd van tevoren. En voor zover ik het zie, is dat een uitbeelding van de eerste komst van Christus en de prediking van het evangelie sindsdien. Maar Jacob zelf, oftewel Christus zelf is het dan uiteindelijk, verschijnt pas veel later. Dat is de gedachte. De gedachte is dat pas in laatste instantie de Heer in volle heerlijkheid zou verschijnen. En dat staat er dan zelfs drie keer. Hè? Het staat in vers 18 één keer en in vers 19 hij gebood ook de tweede en ook de derde. Ook allen die de kudde nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Ezau als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie, uw knecht Jacob is achter ons. Hij komt eraan, betekent dat. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Eigenlijk is het zo dat het erom gaat dat Ezau tot geloof komt. Hè? Dat is eigenlijk de gedachte. Het gaat om de bekering dan eigenlijk van het natuurlijke Israël. Dat lijkt heel onwaarschijnlijk dat het gebeuren zal, maar het gebeurt toch. Hoe dat zit met Ezau, wat hij allemaal gedacht heeft en waarom hij ineens vriendschappelijk staat tegenover Jacob, dat weten we niet, weten we uit de geschiedenis niet. Maar typologisch weten we het natuurlijk wel, omdat het gaat om Israël, een meer speciaal het Joodse volk. Maar zover is het nog niet, want nog een keer krijgen we hetzelfde verhaal. In vers 22 namelijk. Hij stond op in diezelfde nacht, daar hebben we de nacht weer. En het blijft altijd dezelfde betekenis houden. Eerst de nacht en dan pas de nieuwe dag. Eigenlijk is die nieuwe dag dan de dag des Heren, de dag van de verlossing. En de nacht is ook hier weer een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Blijft zo. Langzamerhand weten we dat, hè? Beelden herhalen zich. Je moet ze niet achter elkaar interpreteren. Maar ze herhalen zich steeds dezelfde waarheid. Nou, dan staat er. Hij stond op in diezelfde nacht en nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen. En hij toog over het veer van de Jabok. Een veer is niet een veerboot, maar een oversteekplaats. Het woord veer is verwant aan het woord over. Dus eigenlijk hetzelfde woord. Over. De plaats namelijk waar men de rivier overgaat. En hoewel wij gewoonlijk dat doen met droge voeten. Of met een brug. Of met een boot. Gebeurde dat vroeger gewoon doordat men de rivier doorwaadde. Dat is ook veel goedkoper. En je krijgt meteen droge voeten, schone voeten waarschijnlijk, ja. Nooit weg. Nou goed, hij toog over het veer, de doorwaadbare plaats dus, van de Jabok, de beek, hè. Wat de naam Jabok exact betekent, weet ik niet, maar wel weet ik dat het een anagram is van de naam Jacob. Heb je dat? Jabok, Jacob. Het zijn dezelfde letters, maar in een andere volgorde. Dat is een anagram, hè. Het is dus eigenlijk gewoon hetzelfde. Opmerkelijk daarbij is dat het principe van de anagram, namelijk een zogeheten letterkeer, dat de letters door elkaar geworpen worden, dat principe komt in de Bijbel nog wel eens vaker voor met bepaalde woorden. En dat is altijd om de betekenis van de term te verbergen. Daarom kennen wij een anagram in de praktijk meestal alleen als puzzel. Het is gewoon taalkundig verschijnsel, hoor, maar wij kennen het meestal als puzzel. Dan moeten we de letters weer op de goede volgorde zien te krijgen, weet je wel. Weet je, moet het beroep van die meneer raden, dat weet u toch, hè? Van zijn naamkaartje. Dan krijg je een bepaalde naam en door die letters uit de naam de andere volgorde te zetten, ontstaat als een beroep. Dat heet dan bij ons een anagram. Maar een anagram is strikt genomen gewoon een woord waarvan de letters door elkaar geraakt zijn, maar waarbij in wezen de betekenis van het woord niks verandert. Zodat ik ben geneigd Jabok van Jabok gewoon te zeggen, het is eigenlijk gewoon Jacob. Dus dezelfde naam. Hij moet zichzelf overwinnen, hij moet zichzelf oversteken of iets dergelijks. Dat blijkt ook, want het blijkt later uit de geschiedenis. Hij moet strijden. Hij strijdt met God, want dat staat er later enzovoorts. En hij wordt getroffen aan de heup enzovoorts. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar Jabok is dus gewoon Jacob zelf eigenlijk, ja. We willen mij nooit goede voorbeelden van anagrammen in het Nederlands te binnen schieten. Een bekende is, de enige die me altijd te binnen schiet, is die van leden en delen. Dat is hetzelfde. Nou, er moeten nog wel meer zijn. Maar. Ik kom ze wel vaker tegen en denk, oh, die moet ik onthouden, maar dat lukt me nooit. Dat is altijd weer kwijt. In de Bijbel vind je een hele mooie, dat is die van de Gerub. Een Hebreeuwse term die men niet vertaald heeft. Eenvoudig omdat men de betekenis niet kent. Maar het komt gewoon omdat Gerub een anagram is van Begoor. Begoor, namelijk het woord voor de eerstgeborene. En een Gerub is dus gewoon een zinnebeeldige uitbeelding van het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene en dus feitelijk van Christus zelf. Ja, dat is weer een andere. Dat heet geen anagram. Ja. Vertel het erop, ja. Nee, dat heeft weer een andere naam. Dat weet ik ook zo gauw niet. Maar dat zijn woorden die je om kunt keren. Zo. Je kunt het hele woord omkeren en dan blijft het hetzelfde woord. Maar een anagram is echt, de letters staan anders, maar de betekenis blijft gelijk. Ik had een ander voorbeeld in gedachten, maar die is niet een echte. Die van een webs. Die ken je toch, hè? Een webs. Hetzelfde als een wesp. Nou ja. Ik geloof niet dat die helemaal in orde is. Maar zoiets, hè. Goed. Nou, de Jabok dus. En de hek nam ze en deed hen over die beek trekken. Jabok is een beek. En hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem. Totdat de dageraad opging. De dageraad, altijd weer het oude verhaal. De nieuwe dag. Beeld van het koninkrijk. Maar voor het zover is het nacht en is er strijd. En dat is altijd de positie ook van de gelovigen. Zeker in onze dagen, waarin onze dagen zijn de dagen van de nacht, de tijd van de nacht, waarin er inderdaad strijd is, in zekere zin althans. En pas in de toekomst komt daar een eind aan. En voor Israël geldt het eigenlijk ook hetzelfde. Het is gewoon een algemeen principe. Zolang het duisternis is, is het de vijand, is het de strijd. En er staat, toen hij zag, en hij heeft met een hoofdletter geschreven, dat blijkt uit de rest van de zin dat het correct is, Toen hij zag die man namelijk uit vers 24, toen die man, maar het is de Heer zelf, zag dat hij hem niet overmocht, dus Jacob niet aan zich kon onderwerpen. Dat is niks bijzonders, want zo is het met Israël feitelijk ook, hè. Die laat zich niet onderwerpen. De enige manier om hem toch te onderwerpen is hem door hem te verwonden. Toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd. Het werd ontzet als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En Jacob doet dan een beroep op de zegen van deze man, van de Heer. En hij zeide hem, hoe is uw naam? En hij zei, ik ben Jacob, ik heet Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Jacob heeft nog altijd een beetje de betekenis van bedrieger, hè? Onder andere dan, dat is de negatieve betekenis. Hij was de hielenhouder, hè? Dat betekent het eigenlijk. Hè? Zoals die Esau bij de hiel vasthield. Maar uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. Dat vorstelijk is de verwijzing naar het begrip Sar in de naam van Israël. Wij breken het woord daar precies af, maar er zit het woord Sar in, wat wij kennen als Tsar, Caesar, en dus in keizer, dat is hem eigenlijk ook, al is de klemtoon verlegd. En de Engelsen kennen hem als Sir. En wij kennen hem nog als Sire. Dan moet hetzelfde woord. Sa, vorst namelijk. Gij hebt u vorstelijk gedragen. Met God en met de mensen. En hebt overmocht. De moeilijkheid van de term zit bovendien in dat de begrip vorst tegelijkertijd inhoudt het begrip van strijd. Het is een relatie, een worsteling. Dat is het natuurlijk ook, want als er een vorst is, dan, dan staat hij in relatie tot het volk. En dat is altijd een gespannen verhouding, dat kan hij missen. De een heerst over de ander immers. En dat blijkt hier ook. Gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En het overmocht duidt toch op strijd. En dat vorstelijke gedrag heeft toch te maken met dat iets onderworpen zou moeten worden. Maar goed, de naam Israël, daar vinden we in Sar, namelijk vorst. En El, God. En dat is dus de verklaring van de naam. Want je hebt je vorstelijk gedragen met God. Je hebt je gedragen als een sar met El. En daar heb je het Nederlandse woord sar. En dat heeft ook te maken met een vechtpartijtje. Iemand sarren. Proberen ook iemand te onderwerpen. Dat is precies hetzelfde woord, hoor. Al gebruiken wij het dan in een negatieve context, gewoonlijk. Dan zegt Jacob, geef mij toch uw naam te kennen, want de een zegt, hoe heet u, en de ander zegt Jacob. Maar nou zegt Jacob, geef mij toch uw naam te kennen. En hij zei, waarom is het dat je naar mijn naam vraagt? Waarom moet je mijn naam weten? Die blijft dus een beetje verborgen eigenlijk, maar het is natuurlijk zo, omdat de naam bekend geacht wordt te zijn. Het is dus Jehovah zelf. Dat blijkt ook wel, want Jacob zelf wist het ook. Hè? Jacob noemde de naam die plaats Pniel, want is iemands ponum, dat is Jiddisch, wat zal het woord, hè? Iemands gezicht, iemands buitenkant in het algemeen, maar het aangezicht, het gelaat. In het bijzonder. Maar in de Bijbel is aangezicht weer de buitenkant, hoor. Gewoon niet het hoofd, maar de hele buitenkant. De zichtbare verschijning van iets. Dat is immers de buitenkant. In de Bijbel staat er aangezicht. Maar aangezicht is altijd, heeft dezelfde betekenis als het begrip persoon. Heeft ook die betekenis van de buitenkant. Volstrekt hetzelfde. Maar goed, ik heb God gezien, zegt hij, van aangezicht tot aangezicht, want pnie bestaat dus voor aangezicht en el is natuurlijk God, het aangezicht Gods. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel, in de zin van mijn leven, is gered geweest of geworden. Ik heb het overleefd, betekent dat natuurlijk. Normaal gesproken, als een mens voor God komt te staan, overleeft hij dat niet. Gewoon omdat God degene is die oordeelt. Vandaar dat de schrift zegt, niemand kan God zien en leven. In de zin van blijven leven. Maar hij zegt, ik heb God gezien en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, want als redding komt, dan verschijnt een nieuwe dag. Vanzelfsprekend. De zon rees hem op als hij door Peniel gegaan was. En hij was hinkende aan zijn heup, of vanwege zijn heup. Dat zal allemaal wel. Maar ik lees eerst maar even verder. Er staat, daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag. Omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. En wat we hier meteen moeten leren, is dat het woord zenuw in de Bijbel, dus de aanduiding is niet van wat wij zenuwen noemen, maar van een spier. Als je dus in de Statenvertaling leest over zenuw, dan is dat een spier. En hoe het zit met de Nederlandse taal 350 jaar geleden, toen de Statenvertaling gemaakt werd, weet ik niet, maar ik heb zo het vermoeden dat toen het begrip zenuw inderdaad voor een spier gebruikt werd. Want uit het verband blijkt duidelijk, want het is een spier die geraakt is. Zenuwen als zodanig eet men niet, althans er wordt geen aandacht aan gegeven. Spier, dat is namelijk gewoon vlees, hè, dat eet men wel. Hetzelfde geldt dan ook voor Ezechiël 37, de profetie over het dal van het dorre doodsbeenderen. Daar staat ook, er kwamen zenuwen op. Hè. De beenderen naderden tot elkaar en er kwamen zenuwen op. Maar dat betekent, er kwamen spieren op, er kwam dus kracht in. Nou, dan is er nog wat, want het is natuurlijk een mooi verhaal over die heup en die spier enzovoort. En het zal ook allemaal best zo wezen dat hij een beetje, die dan geraakt wordt, dat gekneusd was, dat het nooit meer helemaal goed gekomen is. Maar het oude verhaal is natuurlijk weer, dat als je leest over een heup, dan weet je vrijwel zeker dat het niet gaat over de heup, maar over het geslachtsdeel. Ik zeg altijd maar, het zijn je gedachten wat er allemaal uit zijn heup is voortgekomen. Waarna iemand anders is, zei tegen me, hij kon kennelijk met de heup schieten, of uit de heup schieten, maar goed. Maar het, er wordt over de heup gesproken, waardoor Jacob moeilijk kon staan of gaan, maar de gedachte is eigenlijk dat hij hier, dat hij onvruchtbaar werd. Of hij dat ook letterlijk werd, nou daar lijkt het niet op, want hij kreeg later nog een zoon, hè. Toch. En misschien is het dan dus toch zo dat hij onvruchtbaar werd, maar niettemin nog een zoon kreeg. Dat kan ook. Dat weten wij dus niet. Het maakt ook niet uit waar het om gaat. Is wat hier zo mooi beschreven wordt. Ook al was het dan letterlijk precies zoals het hier nu staat, dan nog beeldt het uit dat Jacob onvruchtbaar werd. Onvruchtbaar dan eigenlijk, om zo te zeggen, naar de oude mens. Kon eigenlijk niet meer, kon geen leven meer voortgebracht worden. En dus, wat er nu alsnog geboren wordt, dat is het waarop gewacht werd. En dat is uiteraard in dit geval Benjamin. Onvruchtbaarheid, daar gaat het om. En zo is het, dat is ook de geschiedenis van de gelovigen in het algemeen, en de geschiedenis van Israël in het bijzonder. Namelijk, het is een situatie van strijd met de Heer. Maar pas als het volk zelf onvruchtbaar wordt, pas dan is het geschikt voor de dienst aan de Heer. En ik moet, op risico dat ik dan van antisemitisme beschuldigd word, ik moet toch zeggen dat de hoogmoed van het Joodse volk een bekering van het volk in de weg staat. En pas als het zal zeggen, onze verwachting is verdord, wij zijn afgesneden, ik citeer het Ezechiël 37, pas dan zal het tot leven komen. En zal het bruikbaar zijn voor de Heer en zal de Heer hen terugbrengen enzovoorts. Dat is het verhaal. Waarbij ik niet gezegd heb dat er geen andere volken zijn die ook hoogmoedig zijn. Hoor. Daar gaat het nou niet om. Hè? Maar het is inderdaad de situatie van Israël. Pas als het dus de eigen hoop is kwijtgeraakt en pas als het zijn verwachting stelt alleen nog maar op de Heer omdat het zelf niet meer kan, pas dan zal het verlost worden. Ja, ik blader even naar Ezechiël 37. Het eigenaarde dat ik op twee manieren dus in het hoofdstuk terechtkom. Er zal dus wel iets mee wezen, hè? De eerste manier was via dat begrip zenuw, wat echt niet zo vaak in de Bijbel voorkomt. Dat zenuw wordt genoemd in Ezechiël 37, vers 6. Ik zal zenuwen op u leggen. Ik verwacht nog eens een Bijbelvertaling waar staat, gij zult de zenuwen krijgen. Nou goed, ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen. Maar nou we Genesis gelezen hebben, weten we dat het betekent. Ik zal spieren op u leggen, namelijk vlees op u doen opkomen. Want het is dan hetzelfde, hè? En een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. Dat zou de Heer doen. Uiteindelijk gebeurt dat ook. Ik ga nog niet op de details van Ezechiël 37 in natuurlijk. Maar uiteindelijk gebeurt dat ook. Maar er staat in Ezechiël 37 vers 11. Toen zeide hij tot mijn mensenkind, deze beenderen, deze dorre beenderen, levenloze beenderen die hier gezien waren, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls, dat wil zeggen twee en tien stammen alles bij elkaar, daar gaat het hier over. Ziet, zij zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. We hebben geen toekomst meer. Pas als dat gezegd wordt, komt het woord des Heren, namelijk daarom profeteren zegt tot hen, zo zegt de Heer, Heren, zie, ik zal uw graven openen en zal jullie de uit uw graven doen opkomen, o Ami, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Maar dat is niet de situatie die wij vandaag kennen. Want vandaag is het lo Ami, niet mijn volk. En vandaag wordt niet gezegd, onze verwachting is afgesneden. Maar in tegendeel, men heeft nog alle vertrouwen in eigen kunnen en kennen, zoals dat zo mooi heet. Maar terug naar de geschiedenis van Jacob. Jacob wordt pas Israël genoemd. Als hij getroffen is aan die spier, zal ik dan maar zeggen, als hij bij wijze van spreken onvruchtbaar is, als hij zelf niet meer kan gaan, want daar komt het in de praktijk toch op neer, dan verandert God zijn naam en noemt hem Israël, vorst met God, ook vertaald als strijder met God, maar we hebben al gezien dat dat volstrekt hetzelfde is. Hè? En pas dan vindt ook de verzoening met Esau plaats. En dat is ook de situatie met wat betreft de gelovigen in het algemeen, de gelovigen ook in onze dagen. Hij moet eerst zijn eigen leven opgeven of kwijtraken. En pas dan zal de Heer hem zegenen. Dat is het algemene principe. Begrijp je me goed? Ik heb het niet alleen maar over dat een mens tot geloof komt. Ik heb het over het leven van die gelovigen als zodanig. Het is in dit verband misschien niet helemaal de plek om daar dan zo diep op in te gaan. Maar ik wil het toch wel even doen. De situatie is niet dat Jacob hier pas tot geloof komt. Jacob was al een gelovige. Jacob was veel eerder tot geloof gekomen en hij had ook zijn eerste geboorterecht al gekregen enzovoorts. Dus de persoon van Jacob, de man Jacob, volgt in deze geschiedenis, dan was hij inderdaad een gelovige. Hij zei ook dat hij uit genade al deze dingen ontvangen had enzovoorts. En toch moest er nog het een en ander gebeuren, namelijk, hij moest deze strijd met God hebben, zal ik maar zeggen, zich vorstelijk gedragen en hij moest zelf verwond worden, zelfs zijn eigen mogelijkheden kwijtraken. En pas op dat moment kwamen de zegeningen van de Heer. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat zulke dingen in het leven van een gelovige ook in onze dagen nog steeds voorkomen. Precies hetzelfde namelijk. Eén ding is om tot geloof te komen in de Verlosser, maar een ander ding is om daar ook in de praktijk uit te leren, te kunnen leven. Nou goed, en hier in de geschiedenis van Jacob vindt u dat terug. En aan de andere kant, we vinden dat natuurlijk ook gewoon terug in de geschiedenis van Israël. Want daar gaat het hier dan uiteindelijk over. Het gaat erom, gaat om dat gelovig overblijfsel, om de dragers van de belofte. Hoe komt dat tot stand? Hoe komt straks Esau en Jacob bij elkaar? Kortom, hoe komt straks de bekering van het natuurlijke Jodendom tot stand? Wel, het komt pas tot stand nadat alle hoop, aardse hoop, is afgesneden enzovoorts. En dan is Jacob ook niet meer Jacob, niet meer de bedrieger zal ik maar zeggen, maar dan is Israël vorstelijk en we weten precies wanneer het gebeurt. Namelijk aan het einde van de 70e week van Daniel, waarin Israël tot geloof komt, waarin Israël moet zeggen onze verwachting is afgesneden. Het gaat om de dagen waarin de Joodse staat vernietigd wordt, de tegenwoordige Joodse staat dan. En Jeruzalem verwoest wordt enzovoorts. Waarin men de naam des Heren aanroept, die dan ook verschijnt en dan hen aanstelt officieel als Israël. Dat is dan Israël, dat is de erfgenaam van de troon, dat is een vorstelijk volk. Het is ook Ami in de zin van Ezekiel 37 en in de zin van Hosea 1 en 2 natuurlijk. Maar dat is ook de tijd waarin de natuurlijke mogelijkheden van het Joodse volk ook helemaal aan het eind gekomen zijn. Ik bedoel, er is geen hoop meer. Maar pas dan komt het beloofde koninkrijk tot stand, pas dan worden de beloften vervuld enzovoorts. En dan zal blijken dat door dat volkje, want daar komt het in de praktijk ongeveer op neer, door dat volk wat dan echt helemaal geen hoop meer heeft en zelfs de eigen status kwijtgeraakt, dat door dat volkje het grote wereldrijk van die dagen onderworpen wordt. Zo gaat dat. Nou, dat is wel niet het onderwerp dan van Genesis 33 natuurlijk. Maar in Genesis 33 lezen we over de ontmoeting en verzoening van Jacob met Esau, waarbij het inderdaad erom gaat dat het Joodse volk als zodanig, Esau dus, deel krijgt aan de zegeningen die aan de gelovigen beloofd zijn. Kortom, Jacob wordt Israël, of anders gezegd, je kunt ook anders zeggen, Esau wordt Israël. Want dat blijft allemaal precies gelijk. Nou, ik moet dan eigenlijk zeggen, Esau wordt Jacob, hè? Wordt één geheel. Maar je kunt ook zeggen, Jacob wordt Israël. Het is precies hetzelfde principe. Je moet het alleen aan elkaar weten te houden, dat is het enige probleem eigenlijk. Maar goed, dat verschijnsel kent u langzamerhand. Nou, dan staat er, Jacob hief zijn ogen op en zag en ziet, Esau kwam en de 400 mannen met hem enzovoorts. En dan blijkt dat er helemaal niks aan de hand is. Ze komen als goede vrienden bij elkaar, waarbij Esau eerst de geschenken niet wil aannemen en zegt, ik heb al zoveel. En waarna Jacob zegt, want dat was vers 9, en waarna Jacob zegt, oh, je kunt rustig van me aannemen, want ik heb het van God ook genadiglijk ontvangen. Uit genade, hè. En daarom heb ik alles. Want uit genade krijgt men alles. Langs de natuurlijke weg ontvangt men misschien veel, maar uit genade ontvangt men alles. En zo zingen we dat in de laatste regel van het een of andere lied. Wij zullen namelijk het heelal met hem beërven. Zingen jullie dat nooit? Nee? Ik ook nooit geloof ik. Het is een of andere psalm, wij moesten dat zingen vroeger op school. Het heelal met hem beërven. Moet je niet verder vertellen, maar dat dacht ik er altijd bij. Wat moet ik nou met het heelal? Het is helemaal leeg. Op een paar stofjes na. Achteraf is gebleken dat dat zo niet is. Dus ik ben weer een beetje getroost. Het heelal is niet zo leeg. Maar goed, over Genesis 33 hebben wij het weer een volgende keer.